Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. Vanavond kondigen premier Rutte en minister De Jonge opnieuw strengere maatregelen aan. Experts vrezen voor een coronatsunami als het aantal besmettingen zo hard blijft stijgen. En dus moet er worden ingegrepen. Politiek verslaggever Edwin van der A. Ja, Edwin, traditiegetrouw lekte er gisteravond al mogelijke nieuwe maatregelen uit. Welke maatregelen zijn dat?
Ja, die horeca die gaat toch echt waarschijnlijk dicht weer voor een paar weken. Daarnaast komt er een alcoholverbod in de avonduren om jongeren vooral te bewegen. Geen alcohol meer te kunnen kopen. En de amateursport die gaat waarschijnlijk op slot, omdat daardoor te veel reisbewegingen ontstaan. En wat het kabinet wil, is dat we allemaal minder onderweg zijn, minder contact hebben met andere mensen en meer alleen maar thuis zijn bij ons eigen gezin of huishouden.
Ja, wat kunnen we vanavond nog meer verwachten? Gaat er ook iets gebeuren achter die voordeur?
Nee, dat heeft het kabinet is bezig met nieuwe wetgeving. Hè? We hebben het eerder wel eens over gehad, dat is die coronawet. En daarin wordt juist vastgelegd dat je niet meer zomaar achter de voordeur mag ingrijpen, behalve als er sprake is van overlast. Dus een boa moet echt zien dat jij met je feestje de hele boel verstoort. Dan mag die aanbellen, maar als die gewoon langsloopt en jij zit een biertje thuis met 5 vrienden te drinken, wat nog steeds niet de bedoeling is volgens de regels, ja, daar kan hij vrij weinig doen. Wat er wel komt, dat is een extra routekaart. Dat is het idee dat duidelijk wordt voor de burger op het moment dat je extra besmettingen nog krijgt, hier weer bovenop, wat er dan in de gereedschapskist zit om nog te doen. Denken valt bijvoorbeeld aan zo'n avondklok of andere zaken. Alhoewel die avondklok, die is natuurlijk erg omstreden.
Ja, pleiten sommige experts er ook voor een tweede lockdown. Is de kans nog aanwezig dat gaat gebeuren?
Rutte schermt er wel eens mee. Hij heeft eerder gezegd, hè, dat zou feitelijk betekenen, even voor de duidelijkheid, zo'n lockdown, dat de sport, de cultuur en de horeca volledig op slot gaat. Nou, nu zou er dan al sprake zijn van een intelligente lockdown, doordat de horeca natuurlijk op slot gaat. Maar ja, om dat helemaal te doen. Maar ja, feitelijk zijn we al een heel eind in de richting. Hè? Ja. Geen amateursport, mensen, geen publiek bij de profsport. Geen horeca voorlopig. De cultuur mag ook nog maar 30 mensen. En dat vind ik niet zo erg voor Albert van Verlinden en zijn grote club. Maar er zijn heel veel kleine theaterproducenten, heel veel kleine theaters die al op omvallen staan. De horeca heeft gisteravond gezegd, het gaat mis op deze manier. Er gaan mensen failliet. We zitten zo dicht tegen een lockdown als het maar kan.
Ja, iedereen zet zich dus schrap. Is er enige indicatie hoe lang deze maatregelen gaan duren?
Ja, er wordt dus nu in eerste instantie geroepen voor 2 weken. Kijk, wat zij gewoon willen doen is die enorme stijging van het virus een halt toeroepen. We zien elke dag een dagrecord voorbij komen met nieuwe besmettingen. We zien elke dag de ziekenhuisopnames stijgen, de IC-bezetting stijgen. Gisteren zag ik de heer Kuipers een voorspelling doen dat echt de IC's helemaal vol komen te liggen en de ziekenhuizen als we nu niet ingrijpen. Dus ja, het is gewoon broodnodig. Dat heeft het kabinet duidelijk gemaakt. En zoals jij net al zei, Hugo de Jonge gisteravond al zei, zet je schrap, is het devies.
Het RIVM heeft zojuist de nieuwe coronaweekcijfers bekendgemaakt. En Sander van Mersbergen, verslaggever van onze krant, die praat ons bij. Sander, hoe zien die nieuwe cijfers eruit?
Die cijfers zien er niet echt goed uit. Nog iets slechter dan veel mensen hadden gevreesd, denk ik. Er zijn bijna 44.000 nieuwe positieve tests geregistreerd. Dat is 60% meer dan vorige week, toen het er ruim 27.000 waren. En eigenlijk het slechtste nieuws is dat het afgelopen etmaal een record aantal positieve tests is vastgesteld. Ruim 7300 moet ik zeggen. Dat is ook een dagrecord. En dat duidt er eigenlijk op dat de maatregelen die het kabinet 2 weken geleden genomen heeft, dat die geen enkel effect lijken te hebben gehad op de verspreiding van het virus. Dus dat is geen goed nieuws.
Nee, we hoopten toch dat die besmettingen terug zouden lopen. Is er een verse versie van de routekaart voor de coronacrisis die het kabinet vanavond wilde presenteren al op straat beland. Staat daar nog iets nieuws in?
Ja, de routekaart, daar hebben andere mensen beter naar gekeken, denk ik. Ik heb vooral naar het aantal besmettingen en de RIVM-cijfers gekeken. Want ik denk toch ook wel dat daar in Den Haag op dit moment de meeste aandacht naar uitgaat. Want wat nog een extra zorgelijke factor is, is het aantal ziekenhuisopnames. Daar hebben we gisteren al veel alarmsignalen over gehoord vanuit die ziekenhuizen. En ook in de nieuwste cijfers zie je weer dat het daarmee echt heel slecht gaat. Ja. We zitten nu op een niveau van ziekenhuisopnames van ongeveer 100 per dag. Nou ja, dat was in maart, was dat het niveau waarop het echt mis begon te gaan. En dat is ook wel van waarvoor vanuit de ziekenhuizen gewaarschuwd wordt. Dus dat is echt de actualiteit van nu, die volgens mij echt heel veel aandacht vereist. En die vanavond tijdens de persconferentie ook, denk ik, het meeste aandacht zal opeisen.
Maar verwacht je dat de nieuwe cijfers van vandaag nog mee gaan tellen in die besluitvorming? Of lag dat eigenlijk al vast?
Nou, er werd gisteren wel gezegd van dat... Gisteren zijn er wat maatregelen uitgelekt, hè, zoals het sluiten van de horeca bijvoorbeeld, het aan banden leggen van de alcoholverkoop, dat soort dingen, ook het aflasten van de amateursport. Toen werd wel gezegd van, nou, stel nou dat in de komende dag echt blijkt dat plotseling het aantal besmettingen nog afneemt, dan zou dat wellicht invloed kunnen hebben op het invoeren van die maatregelen. Ja, dat lijkt echt niet te gebeuren. Om dat even te illustreren. Er zijn nu van de 25 veiligheidsregio's in Nederland zijn er 22 die de situatie of die de status ernstig hebben gekregen. Dat betekent dat dus op de escalatieladder, zoals dat heet, is dat de derde trap, die escalatieladder, komt ook voor in dat routeboek. Ja, bovenaan staat bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam. Die hebben per 100.000 inwoners hebben die nu in een week tijd 408 besmettingen. Dat betekent dat bijna 0,5% van de bevolking iedere week positief getest wordt. Wat echt, ja, dat is echt enorm veel. Als dat een paar weken doorgaat, dat is echt niet de kant die we op willen, denk ik.
Nee. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zijn er dan nog lichtpuntjes in die aantallen waar we mee kunnen werken? Verwacht je dat die besmettingen bijvoorbeeld de komende dagen nog afnemen? Of dat zullen we gewoon allemaal moeten afwachten?
Ik heb daarna gezocht naar die lichtpuntjes en ik had ook wel de hoop dat ik die zou vinden, maar ik kan ze nog niet echt vinden. Je hebt ook het reproductiegetal bijvoorbeeld, waar ook wel veel naar gekeken wordt, die beroemde R. Ja, de meest recente datum waarvoor het RIVM die kan bepalen is 24 september. Toen stond die op 1,27, wat echt fors boven de 1 is. Ja, de hoop, als je dan toch een lichtpuntje zou moeten noemen, is dat het mogelijk is dat die sindsdien is afgenomen. Maar of dat ook daadwerkelijk zo is, dat weten ze gewoon nog niet zeker. En als je naar de besmettingsaantallen kijkt en de toename daarvan, ja, dan gaat het gewoon echt nog heel hard. Dus ik vrees dat er van lichtpuntjes nog geen sprake is.
Corona zet ook de Giro d'Italia op zijn kop. Wielrenner Stefan Kruijswijk heeft corona en zijn ploeg Jumbo-Visma stapt op en verlaat de Giro. Ook is het de vraag of de Ronde van Italië de finish nog wel haalt. Daniel Dwarswaard, wielerverslaggever van AD Sportwereld. Daniel, zojuist werd dus bekend dat zijn ploeg Jumbo-Visma niet meer opstapt in de Ronde van Italië. Waarom hebben ze hiervoor gekozen?
Ja, inderdaad. Jumbo-Visma die is niet aan de start verschenen vandaag. Ze hebben eigenlijk hun verantwoordelijkheid genomen, zeggen ze zelf. Hun kopman Steven Kruijswijk heeft dus corona. Ploegleider Adi Engels heeft zojuist laten weten dat hij het verstandig vindt dat de ploeg niet meer van start gaat. Ook om het risico voor verspreiding van het virus tegen te gaan. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen, zegt hij. Ook met een andere ploeg in ogenschouw, Mitchelton Scott. Hun kopman Simon Yates was ook positief. En zij hebben nu nog meer coronagevallen. Dus het is eigenlijk een verantwoordelijke stap die ze nemen. Tegelijkertijd, zonder Kruijswijk hadden ze ook niet heel veel meer te zoeken in deze Giro d'Italia.
Maar dat rampjaar is wel compleet voor Kruijswijk.
Ja, voor hem persoonlijk is het echt een, wel een drama. Hè. De meeste wielerliefhebbers die kennen zijn geschiedenis wel. In 2016 leek hij de Ronde van Italië te winnen, doordat hij 3 dagen voor het einde tegen die bekende sneeuwmuur aanreed. Dat was natuurlijk al een drama voor hem. Dit seizoen kon hij de Tour de France niet rijden omdat hij viel in de Dauphiné, een andere etappekoers. Hij had een schouderblessure opgelopen en zag zijn Tourdroom in rook opgaan. En nu komt dit er nog bovenop. Dus ja, als je optelt, dan is het wel echt een drama voor Kruiswijk.
Ja, het ongeluk was nog niet compleet, blijkbaar. Is dat bekend waar de ploeg zich het rest van het seizoen op gaat richten, het wielerseizoen?
Ja, nou, we moeten nu natuurlijk afwachten wat de rest van het seizoen nog overblijft. Want ja, met de opkomst van de oplaaiende besmettingen is dat natuurlijk zeer de vraag. Maar goed, als we uitgaan van de agenda zoals die er is, dan is de Ronde van Spanje het volgende grote doel van Jumbo. Die begint over een week volgens mij al. Ja, dat is zo. En daar rijden Tom Dumoulin en Primoz Roglic onder meer. Dus dat zou het volgende doel moeten zijn. Maar ja, ook daar staan natuurlijk grote vraagtekens achter of dat allemaal door kan gaan daar in Spanje. Want ook in Spanje gaat het slecht.
Ja. Dan heb je nog die andere ploeg, waar een ploeggenoot van Wilco Kelderman, beste Nederlander in de Giro, ook positief getest is. Gaat om Michael Matthews. Hij verlaat de ronde nu ook. In hoeverre gaat dat invloed hebben op die ploeg?
Ja, ook dat gaat een invloed hebben. Want zij kiezen er wel voor om door te rijden. Dat is op zich ja, ook wel weer maf aan deze situatie. Iedereen kiest zijn eigen positie natuurlijk. Wilco Kelderman staat er heel goed voor in deze Giro. Hij staat tweede in het klassement. En behoort bij de beste renners. Hij zou misschien deze Giro wel kunnen winnen. Maar goed, het feit dat er dus een ploeggenoot positief is, in dit geval de Australiër Michael Matthews, betekent dus dat het virus rondwaart in die ploeg. En het is de vraag. Ze worden morgen weer getest trouwens. Dus, en volgende week ook weer. Ja, en dat wordt natuurlijk extra spannend. Elke test die is nu beladen. Het gaat alleen maar over corona eigenlijk. Dus ze zijn heel erg bang dat... Ja, als er meer besmettingen zijn, dan kunnen ook zij niet verder. Dus dat zou ook voor Kelderman wel enorme soft zijn.
Ja, er zijn best wel veel renners, begeleiders, positief getest. Zijn die maatregelen daar wel secuur genoeg?
Nou, niet zoals in de Tour. Als wij de verhalen geloven die nu binnenkomen, dat toch ook andere mensen, familie, vrienden, ook in contact zijn gekomen met de renners in de hotels. Ja, dan geeft dat wel te denken. Dat was in de Giro, in de Tour echt uitgesloten. En daar hebben we ook geen positieve renners gezien. Je ziet wel dat er een loopje wordt genomen met de maatregelen. En dat heeft wel gevolgen en verstrekkende ook. En dat geldt overigens niet voor alle ploegen hoor. Want als ik bijvoorbeeld, ik weet zelf van Jumbo-Visma, die zijn super streng als het gaat om het naleven van de bubbel. En die hebben er ook alles aan gedaan. Maar je ziet toch dat het virus zich daar weinig van aantrekt. En toch onvermijdelijk toeslaat.
Ja, en dus inderdaad gewoon positieve testen. Gaat die Giro nog wel finishen als dit nu al zo uit de hand loopt?
Ja, dat is natuurlijk inderdaad de vraag die ons allemaal bezighoudt in wielerland. Dat hangt ook af van de komende dagen of er meer renners getest worden. Maar er zijn nu al drie ploegen, inderdaad, twee ploegen die niet starten. Jumbo-Visma en Mitchelton Scott. Ja, je moet je ook afvragen in hoeverre is een wedstrijd nog... heeft een wedstrijd nog waarde als er zoveel renners niet meer starten uiteindelijk. En als er ook veel ploegen wegvallen en sterke renners wegvallen. Dus. Maar goed, ja, tegelijkertijd, de directeur van de Giro die heeft vanochtend ook gesproken. En die, hij kan ook al niet anders. Maar die heeft gezegd, het halen van Milaan is nog steeds ons grote doel. En daar gaan we alles voor doen. Alleen we zullen zien of de actualiteit hem gaat inhalen.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin Jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.